Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit Psalm 81 zingen wij het 11e vers. Ik ben de Heere, ik ben uw God die heilig, ijver voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypte land leidde vrij en veilig. We noemden nu het 11e vers van Psalm 81. En uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 2e hoofdstuk, te beginnen bij het 13e vers. Wij herzeggen nu Matteüs 2, de versen 13 tot en met 23. Nog vooraf zal u gelezen worden de Heidelbergse catechismus en daarvan zondag 11. Waarna wij zingen uit Psalm 105, daarvan het 24e vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, en wat er verder volgt.
Van God de Zoon en onze verlossing. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, of schoon zij met de mond in hem roemen, want van twee in één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nodig is. Matteüs 2 vanaf vers 13. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan, opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaar oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende, sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want ze zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als zij hoorden dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze middag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 2, en daarvan de versen 13 tot en met 15. Matteüs 2, de versen 13 tot en met 15, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze middagdienst aldus lezen. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. En dan komt het 13e vers waar onze tekst begint. Toen zij nu vertrokken waren, zie de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees aldaar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was aldaar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden naar en van Egypte. En letten we met de hulp des Heren op een drietal gedachten. In de eerste plaats de weg van de borg. In de tweede plaats de weg van de kerk. En in de derde plaats de weg van de Vader. Dus naar en van Egypte. In de eerste plaats de weg van de borg, want het gaat om het kindeke, jongens en meisjes, dat van Bethlehem naar Egypte moet. Een wonderlijke weg. Onze tweede gedachte, de weg van de kerk, want het is niet alleen het kindeke, maar het zijn ook Jozef en Maria die deze weg moeten gaan. Daar ligt ook een betekenis in. De Heere had het ook heel anders op kunnen lossen, maar de Heere brengt hen toch in Egypteland. En onze derde gedachte, de weg van de Vader. We zien dat in het 15e vers, we zien dat hier een profetie vervuld wordt. Deze profetie, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Gemeente, vanmorgen was het thema van Rome naar Bethlehem. We hebben gezien dat er lijnen lopen vanuit Rome naar Bethlehem. En we hebben gezien dat Jozef en Maria van Nazareth moesten gaan naar Bethlehem. Maar Bethlehem is geen eindpunt, geen eindstation. Dat zien wij in het vervolg van het kerstevangelie, waar we u vanmiddag bij bepalen. Hier gaat het van Bethlehem naar Egypte. Dat is een hele wonderlijke weg, een hele verrassende weg, waar Jozef en Maria nooit aan gedacht zullen hebben. Maar toch is het Gods weg. We zullen het straks zien in onze derde gedachte. Het is de weg van God de Vader. Een wonderlijke weg. Gemeente, wij zullen deze wegen alleen kunnen begrijpen als wij zien dat de Heere Jezus deze weg gegaan is als borg. Dat was vanmorgen zo. Wij hebben gezien dat de Heere Jezus in de kribbe van Bethlehem gelegd moest worden als borg, als plaatsvervanger. Het is omdat wij mensen tegen God gezondigd hebben. Het is omdat wij niets meer verdiend hebben, dat de Heere Jezus alles achter moest laten en dat Hij zich zo diep heeft moeten vernederen. Hij deed dat als borg. Hij deed dat in plaats van zijn kerk. En zo is het ook met de tekstwoorden van deze middag. Wij zullen dat niet kunnen begrijpen als wij niet zien dat de Heere Jezus deze weg aflegt als borg. Want de Heer Jezus hoeft helemaal niet naar Egypteland. God de Vader heeft ook nog wel andere oplossingen om Herodes tegen te houden. Denkt u nu werkelijk dat God de Vader niet in staat is om koning Herodes, die zo boos is, om die vast te houden? Natuurlijk heeft God de Vader wel andere mogelijkheden, maar dat is niet de weg. Want de weg die de Heer Jezus moet gaan, dat is de weg die hij doet als borg, als middelaar. Vorig jaar met kerstfeest hebben wij stilgestaan bij de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Er ligt best heel veel natuurlijk tussen de tekstwoorden van vanmorgen en de tekstwoorden van vanmiddag. Daar ligt bijvoorbeeld tussen de ontmoeting met de herders. O jongens en meisjes, wat moet dat voor Jozef en Maria geweest zijn? Zij waren daar in de velden van Efrata. Zij waren daar in een spelonk, geen mens in de omgeving, in een donkere nacht. En niemand die het weet, dat daar een kindje geboren is. En dan zorgt de Heere ervoor dat daar in de vroege morgen een paar mensen op kraambezoek komen. Door hem met de geboorte van de Heer Jezus bekend gemaakt in deze nacht. U is heden geboren, de zaligmaker welke is Christus de Heere. Wat moet dat voor Jozef en Maria een wonder geweest zijn? Wat is dat een bevestiging op het woord wat de Heere gesproken heeft? En die herders zijn niet de enige geweest. Daarna zijn ook de wijzen uit het oosten gekomen. Jozef en Maria waren toen al in een huis ergens, waar dat weten wij niet. En die wijzen uit het oosten, die hebben geschenken meegebracht. Die hebben gezorgd voor de toekomst in de weg van Gods voorzienigheid, zodat Jozef en Maria zich voorlopig geen zorgen behoefden te maken. Maar daarna komt er een hele moeilijke weg. Daarna komt er een hele donkere weg. Want koning Herodes, waar de wijzen geweest zijn, heeft aangegeven dat hij graag ook dat kind, die geboren koning, wil bezoeken. En hij heeft gevraagd, jongens en meisjes, aan de herders, aan de wijzen, als zij dat kindje gevonden hadden, of ze dat ook aan hem bekend zouden willen maken. Want hij wilde ook dat kindje aanbidden. Je begrijpt dat dat een grote leugen was van koning Herodes. Hij wilde dat kindje niet aanbidden. Hij wilde dat kindje vermoorden. Want deze koning is voor hem een bedreiging. We hebben dat vanmorgen gehoord van Augustus, die zichzelf op de troon zette, die als God wilde zijn. En koning Herodes is precies zo'nzelfde mens. Is in staat om Jezus te doden, om zelf maar koning te kunnen blijven. Maar de Heere regeert. Hij zorgt ervoor, als die wijzen weggegaan zijn, dat zij een droom krijgen, dat ze niet meer terug moeten gaan naar koning Herodes, maar een andere weg moeten kiezen naar hun land. De Heere zorgt. Jozef en Maria hoeven er niks aan te doen. De Heere regeert. Hij zorgt voor zijn kinderen. Hij zorgt voor zijn kind. Gemeente, dan ben je veilig. Dat moeten wij zoeken in deze tijd. Daar is de veiligheid. Als wij mogen weten dat de Heere voor ons zorgt. En dan wordt Jozef hier in onze tekstwoorden ook op de hoogte gesteld van het grote gevaar dat er is, waar Jozef op dit moment niks van weet. Maar de Heere is zijn vijanden altijd voor. Toen zij nu vertrokken waren, toen die wijzen nu vertrokken waren, zie de engel des Heeren, verschijnt Jozef in de droom. Wat moet dat voor Jozef en Maria geweest zijn, gemeente? Wat is dat een ontmoeting geweest met die wijzen? Wat zal het een wonder voor hen geweest zijn? Maar het kan zo niet blijven. Die wijzen kunnen daar zo niet blijven. Daar komt een einde aan die ontmoeting. Waarom? Nou, ze moeten niet op de wijzen vertrouwen, maar ze moeten op de Heere vertrouwen. Dat is ook een les voor ons. Wij moeten niet op mensen vertrouwen. Soms haalt de Heere ook weer mensen weg in ons leven, waar we ons zo nauw aan verbonden wisten, omdat het gevaar bestaat dat we dan op hen gaan vertrouwen. Maar je moet niet op mensen vertrouwen, je moet op de Heere vertrouwen. Die wijzen zijn weer teruggegaan naar het oosten. En waarom kon het zo ook niet blijven? Wel, de Heere Jezus kon daar niet blijven. Jongens en meisjes, de Heere Jezus is naar deze aarde gekomen om te lijden en te sterven. En die lijdensweg is begonnen in Bethlehem. Maar die lijdensweg die eindigt niet in Bethlehem, die eindigt straks op Golgotha. En daartussen daar ligt een periode van 33 jaar, waarin de Heere Jezus als borg, als plaatsvervanger, de zonde heeft moeten betalen. En daarom het recht van God moest zijn loop hebben. Simeon had er al voor gewaarschuwd, er zal een zwaard door uw ziel gaan. En de eerste sneden van dat zwaard heeft Maria hier al gevoeld. Wat moet dat tegen haar moedergevoel ingedruist hebben? Wat een vraag. De engel des Heren verschijnt Jozef in de droom. Jozef was zich van geen kwaad bewust. Maar de wachter Israëls die slaapt of sluimert nooit. En hij weet wat de zijnen nodig hebben. Al de boze plannen die kent hij in het hart van Herodes. En we hebben het vanmorgen gehoord. Gods raad zal bestaan. Augustus mag dat niet in de war sturen. Koning Herodes mag het ook niet in de war sturen. Sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet af in Egypte. Neem u het kindeke en zijn moeder. Dat is een wonderlijke volgorde. Want je zou denken, neem uw vrouw en het kindeke. Maar nee, neem het kindeke en zijn moeder. Dat kind wordt eerst genoemd. Dat kind, dat is ook in Matthäus 2 de kern. Dat kind is waar het om gaat. Dat kind, gemeente, dat is waar de hele kerstgeschiedenis om gaat. En dat is ook waar het in ons leven over zou moeten gaan. Dat kind moet het middelpunt worden van ons leven. En als dat kind het middelpunt wordt van ons leven, dan heeft dat wel grote gevolgen. Want dan zullen wij ook de voetstappen van dat kind moeten leren drukken. Zo leert ons deze geschiedenis. Maar daar moet het om gaan. En dat is een les, want van nature gaat het altijd om onszelf. En als wij zelf in het middelpunt staan en het draait om onszelf, gemeente, dan begrijpen wij Gods wegen niet. En dan zijn we ook vijandig tegen Gods wegen. Maar als dat kind in het middelpunt komt te staan, dan wordt het anders. Er zullen heel veel vragen geweest zijn bij Jozef. Moet dit kind nu vluchten? Jongens en meisjes, wat Jozef gezien heeft in dit kind, dat is zoveel. Hij heeft dit kind gezien als de koning, als zijn zaligmaker. Moet dit kind nu vluchten? Heeft God geen andere oplossing dan? Ja, God heeft wel een andere oplossing, maar God wil geen andere oplossing. Jozef en Maria, zij moeten de Heere leren volgen. Zij moeten naar Egypte. Een wonderlijke weg. De borg moet naar Egypte. Gemeente, wat moet de zaligmaker in Egypte doen? Wat is Egypte? Egypte is de wereld. Egypte is vijandelijk gebied. Egypte, dat is de plaats waar de Heere zijn volk heeft uitgehaald. Je zou zeggen, Jozef en Maria moeten ver bij Egypte uit de buurt blijven. Egypte, daar wordt de Heere niet gediend. Egypte, daar zijn de afgoden. Egypte, dat is een verschrikkelijke tijd geweest toen het volk van Israël daar moest zijn. Moet de Heere Jezus naar Egypte gaan? We hebben gezegd, we zullen nooit deze tekstwoorden kunnen begrijpen als wij de Heere Jezus niet zien als borg. Want gemeente, hij hoeft niet naar Egypte om veilig te zijn. Daar zijn ook nog wel andere oplossingen voor. Maar hij moet naar Egypte om de weg van zijn volk te gaan. Jongens en meisjes, waar heeft de Heere het volk van Israël vandaan gehaald? Precies uit Egypteland. En toen de Heere zijn volk uit Egypteland heeft gehaald, dat staat in de profetie van Hosea, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, uit Egypte heb ik het volk van Israël geroepen, toen was dat een werk van Gods genade. Dat heeft het volk van Israël helemaal niet verdiend. Zij waren niet beter dan de Egyptenaren. Dat de Heere hen uit de wereld getrokken heeft, dat was onverdiend. En nu moet de Heere Jezus naar Egypteland om te verdienen wat zijn volk niet verdiend had. Met andere woorden, als de Heere nu niet naar Egypteland zou gaan, dan had de Heere vroeger zijn kinderen niet uit Egypteland kunnen halen. In Gods raad was dat al zo besloten. Christus, hij moet de weg van zijn kinderen overdoen. En dat heeft vreselijk veel gevolgen. In het bijzonder ook voor Jozef en Maria, zo zullen we straks horen in onze tweede gedachte. Om zijn volk te bevrijden, moest hij het land van de vijanden in. Om zijn volk te bevrijden, moest hij het heidendom in. Er was geen plaats in Bethlehem, dat is erg. Er was zelfs geen plaats in de velden van Efrata uiteindelijk. Er was geen plaats in Israël. Maar hij werd uit Israël verstoten, nu al, om de zaligheid van zijn kinderen te verdienen. Jezus in het diensthuis. En dat terwijl hij een almachtig vader heeft. En dat terwijl hij al de engelen tot zijn beschikking heeft, gemeente. Dat is nog een veel diepere vernedering dan zijn liggen in de kribbe alleen. Inderdaad, het kerstevangelie, dat is niet een romantisch verhaal. Het kerstevangelie, dat zit vol bitterheid. Omdat de zonden zo bitter zijn, omdat wij tegen God gerebelleerd hebben, omdat wij ons uit de gemeenschap met God gezondigd hebben, gemeente, en moest Christus hier Israël verlaten. In Egypte, in het diensthuis. Wat een liefde. Wat een liefde van de zaligmaker, want hij wilde deze gang gaan. Het is niet de gewilligheid van zijn vader alleen of de gewilligheid van zijn moeder alleen, maar het is de gewilligheid van het kindeke. Dat liet zich daar brengen. Dat boog voor de weg dat het had te gaan. En wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Ze moesten daar blijven, ze moesten daar wachten, net zolang als de Heere dat wilde. Dat is een beproevingsweg, gemeente. Maria, wat heeft ze het goed gehad? We hebben het gehoord in de adventtijd. God had tot haar ziel gesproken. Wat heeft ze het goed gehad? Ze heeft het kindeke mogen ontvangen. Ze heeft haar zaligmaker mogen omhelzen. Ze heeft Gods volk mogen ontmoeten. Ze heeft de herders ontmoet. Ze heeft de wijzen ontmoet. Oh, het ging zo goed, jongens en meisjes. Het was zo aangenaam. En dan gaat de vijand, koning Herodes, die gaat daar een dikke streep door halen. Waarom? Ja, omdat dat moest. Maria moet leren dat haar weg een andere is dan de weg van de Heere. Zij moet daar wachten. En in die wachtenstijd heeft ze veel moeten leren over het werk van de Heere Jezus. Want daar wist Maria natuurlijk ook niet alles van. Daarom heeft ze hem ook daarin moeten volgen. Wat een moeilijke weg. Dat is een weg die Gods kinderen niet vreemd is. We zullen het straks ook zien in onze tweede gedachte. Maar in onze eerste gedachte gaat het over dat kind dat gaat voorop. De borg gaat voorop en de kerk komt achteraan. Want als Jozef en Maria alleen daar geweest waren, dan had het niks opgelost. Maar de Heere Jezus moest deze weg gaan. En de Vader zorgde dat zij deze tijd doorkwamen. De geschenken van de wijze, die zijn in deze periode voor hen tot behoud geweest. Hoe had het toch gemoeten, als ze niet goud, wierook en mirre gekregen hadden? Hoe waren ze de tijd doorgekomen? Dus er zullen tijden geweest zijn van verwondering. En er zullen tijden geweest zijn van grote vragen. Wat kan het zich afwisselen in het leven der genade? Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. De vijandschap van de wereld tegen de Heere Jezus Christus. Gemeente, het is niet nieuw. Dit komt ieder kerstfeest terug. En dit is er al zolang als dat de wereld bestaat. Zolang als dat de Heere Jezus naar deze aarde gekomen is, is er vijandschap tegen het kind van Bethlehem. En als dat kind het middelpunt wordt van ons leven, heb ik gezegd, dan moeten wij zijn voetstappen leren drukken. En als wij zijn voetstappen leren drukken, dan gaan we ook delen in die vijandschap. De Heer Jezus heeft dat gezegd tegen zijn discipelen. Ze hebben mij gehaat. En ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd. En ze zullen ook u vervolgen. De Heer Jezus op deze aarde is 33 jaar achtervolgd door de dood. Dat is niet pas begonnen bij zijn kruisiging, maar dat begint hier, gemeente. Dat begint net na zijn geboorte. Dan al moet het kindeke vluchten en dat is straks tijdens zijn omwandeling. Ze willen hem stenigen, ze willen hem van de steilte afwerpen, ze willen hem gevangen nemen. Wat een vijandschap tegen deze koning. En wat is die vijandschap vandaag nog heftig. In de wereld, onder het Joodse volk. Maar als we ontdekkende genade hebben, dan weten we ook in ons eigen hart. En de Heere Jezus, hij is gewillig deze weg gegaan. Hij is de dood tegemoet getreden. Hij vlucht hier niet omdat hij bang is. Maar hij vlucht hier omdat het zijn weg is die hij te gaan heeft. Als Herodes hem nu zou doden, dan zou het recht zijn loop niet hebben. Het is zijn tijd nog niet, het is zijn uren nog niet. Het zal geen uur eerder gebeuren dat de Heer Jezus zal sterven, of geen uur later dan God heeft bepaald. En daar moeten al deze dingen toe medewerken. De weg van de borg, wat een liefde. Wat een overgave. Wat een gewilligheid dat hij zich als kind reeds weg liet brengen. Om te verwerven wat tot de zaligheid van zijn kerk nodig is. We gaan naar onze tweede gedachte, gemeente, de weg van de kerk. Want het is ook de weg van Jozef en Maria. Er staat, hij dan opgestaan zijnde. Opnieuw die gehoorzaamheid, opnieuw die voorbeeldige Jozef. Ik denk dat ik bezwaren had gemaakt. Ik denk dat ik gezegd had, jongens en meisjes, heren, u kunt dat ook op een andere wijze oplossen. U kunt die valse Herodes toch ook doden? U kunt hem toch uitschakelen? Wij hoeven toch niet te vluchten daarvoor? Moeten wij dit huis achterlaten waar zoveel herinneringen liggen? U bent toch onze God? Moeten wij deze... Ik lees helemaal niets van tegenstand in het hart van Jozef. Wat een voorbeeld is deze man voor ons allen. Wat gewillig is hij om de weg te gaan die de Heere gewezen heeft. Van Maria lezen wij niks. Ik denk dat het bij Maria zo geweest is dat ze al die woorden bewaard heeft, overleggende die in haar hart, weer een puzzelstuk erbij gekregen. En wat ze ook niet passend heeft kunnen krijgen, maar wat later pas op zijn plaats zal vallen. De reis komt ongelegen. Vanmorgen gehoord van een zwangere moeder die 150 kilometer moest reizen. Als je het heel snel doet, hebben we vanmorgen uitgerekend, dan zou het 4 dagen zijn. Maar dat is wel heel veel eigenlijk op 1 dag zoveel kilometer. En Egypte, dan praat je over 14 dagen. En dat voor een moeder die pas een kindje gekregen heeft en bovendien die reis is niet zonder gevaar. Moet dat nou zo? Geloof maar niet dat zij dat altijd begrepen hebben. Bovendien, dit kind is toch de koning? Moet de koning dan vluchten? Gemeente, dat zijn lessen geweest voor Maria, denkt u ook niet? Dat zijn vragen geweest waar ze mee tot zichzelf moest inkeren. Dat is nog zo. Na de geboorte van de Heere Jezus in ons hart, na de openbaring van de Middelaar, gaat het vaak zo anders in het leven van Gods kinderen dan zij gedacht hadden. En hoe komt dat? Dat komt omdat zij moeten leren dat aan Gods recht genoeg gedaan moet worden. Het is zo'n grote verwondering als je de Heere Jezus mag leren kennen, heb ik vanmorgen iets van geprobeerd te zeggen. En dan denken Gods kinderen, als dat gebeurd is, dat het klaar is zo, dat het blijven zal zo, dat dat geluk nooit meer overgaat. Dan zingen ze wel met de dichter van Psalm 84, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort, elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Dan denken ze dat het zo naar de hemel zal gaan, zonder belemmeringen. Maar er komen nog zoveel wachtenstijden, omdat ze nog zoveel moeten leren van het recht van God, van de weg van de zaligmaker, van de borgtocht van de Heere Jezus Christus. Want ik heb vanmorgen gezegd, die tranen van de Heere Jezus, die zullen bij Maria door haar hart gegaan zijn. Maar wat denkt u toen ze daar in Egypteland gezeten hebben? Zo ver bij Bethlehem vandaan, dat Maria toen niet heeft moeten inleven, dat is nou mijn schuld dat wij hier zitten. Dat is nou mijn schuld, dat is nou onze schuld dat het hier moet beginnen. Wat een les na ontvangen genade in het leven van Gods kinderen. De Heere Jezus te leren volgen in de gangen van zijn vernedering. En dan is Bethlehem, dat is niet de diepste gang van zijn vernedering. Bethlehem is het begin van zijn vernedering. Maar van Bethlehem gaat het al dieper en dieper. Van Bethlehem gaat het naar Egypte. En van Egypte gaat het straks in een directe lijn naar Golgotha. Waarom? Omdat aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan moet worden. Dat is de weg van de borg geweest. Dat is de weg die de Heere Jezus wilde gaan. Maar gemeente, dat is ook de weg van de kerk. Dat is ook de weg die Gods kinderen moeten inleven. Dat is de weg die wij ook moeten leren kennen, omdat wij zondaren zijn. Hebben wij het al ingelijfd? Kennen wij ook iets van deze weg? En als u van deze weg niks kent, mag ik dan vragen, kent u iets van dat vluchten dan? Dat vluchten voor de grootste vijand, namelijk de zonde. Wat lezen wij in de Christenreis van Bunyan? Dat hij een rol had, jongens en meisjes, en daar stond op: vliet de toekomende toren. Wij moeten allemaal vluchten. Er is een vijand die ons op de hielen zit. En die een vijand voor ons zal blijven als Gods recht niet bevredigd is. Dat is de toekomende toren. En er is alleen behoud te krijgen voor die toekomende toren bij het kind van Bethlehem. Dat is een zoektocht geweest voor christen. Als je de Christenreis gelezen hebt, dan weet je dat. Hij was niet ineens bij dat poortje, maar hij vond geen rust voor dat poortje. Ja, meer, hij vond geen rust dan tot hij bij het kruis gekomen was, want daar werd aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan. Jozef en Maria, zij moesten slechts lijden om het kind. Zij moesten lijden met het kind, maar hun lijden voegde niks toe. Hun lijden was slechts de voetstappen drukken van hem. Hun lijden was slechts het leren van wat hij nu zou gaan doen. En u die geen vreemdeling bent van het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus, wat u meemaakt, dat is alleen omdat u zijn voetstappen moet leren drukken. Dat is niet makkelijk en dat is niet aangenaam, maar hoe zou u ooit beseffen en leren wat Christus voor u heeft gedaan als u niet zelf zijn voetstappen had gedrukt? En dan zijn wij niet zo gewillig als hij. Dan kan er in ons hart vaak zoveel opstand zijn en onverenigdheid. Wij zien niet wat wij verdiend hebben. Maar alleen het zien op dat kind, dat zal ons gewillig maken om zijn voetstappen te drukken. En daar is lijden aan verbonden, daar is smaad aan verbonden. Vroeger was het vaak zo, als iemand tot de kennis van Christus mocht komen, dan zeiden de anderen van Gods kinderen: welkom in de strijd. En die kinderen van de Heere die dan net tot de kennis van de Heere Jezus mochten komen, die begrepen dat vaak niet. Want ze hadden geen strijd. En ze dachten ook dat er nooit meer strijd zou zijn. Maar ze moeten leren dat er aan het volgen van hem een voortdurende strijd verbonden is. Een lijden om zijns naams wil. En dat lijden, dat is als het goed is, tot vreugde. De discipelen vonden dat een hele eer. Dat ze mochten lijden om de naam van de Heere Jezus Christus. Weer een ander aspect van het geestelijke leven. Dus het volgen van de Heere Jezus, daar liggen verschillende lessen in. Daar ligt in, aan de ene plaats leren wat je zelf verdiend hebt. Leren waar de Heere ons vandaan gehaald heeft. Leren wat de borg allemaal heeft moeten doen. Dat zijn ontdekkende lessen. Maar gemeente, het volgen van de borg, dat leert ons ook deze lessen. Dat wij bereid moeten zijn om zijnentwil smaadheid te dragen. En wij willen zo graag vrede met de wereld. Wij willen zo graag vrienden in de wereld, jongens en meisjes. Maar als de Heer Jezus je zaligmaker wordt, dan kan de wereld je vriend niet blijven. Omdat de wereld een vijand is van de Heer Jezus Christus, dan ga je delen in die vijandschap. En dat doet pijn. En dat wil je niet. Als je ziet welke stukken dat er telkens in de kranten geschreven staan, dan is dat heel erg pijnlijk. Maar aan de andere kant, als je ziet op de Heere Jezus, dan kun je het ook wel eens zien als een verwaardiging. Het zou eigenlijk heel erg zijn als de wereld het zo met de kerkmensen eens zou zijn. Als het nooit zou wringen, Want dat zou betekenen dat wij de Meester niet volgen. Dat zou betekenen dat er een grote afstand is tussen de Heer Jezus en tussen ons. Maar als wij Hem mogen leren volgen, dan zullen we ook iets gevoelen van de vijandschap die aan het dienen van Hem verbonden is. Dat hebben Jozef en Maria moeten ondervinden. Ze waren in de vreemde, ze waren in Egypteland. En zeker, ze waren daar niet de enige. Het schijnt dat in die tijd er ongeveer 1 miljoen mensen in, 1 miljoen Joden in Egypteland woonden. Het schijnt ook zo te zijn dat in die tijd zij zelfs een synagoge hadden in Egypteland. Dus wat dat betreft, dan hebben Jozef en Maria niet helemaal alleen behoeven te zijn, maar toch, ze waren niet thuis. Ze waren in den vreemde. Ze waren verstoten van het huis des Heren en van de dienst des Heren in die dagen. En daar hebben ze onder geleden. Maar ze zijn daar door de Heren niet losgelaten. Hij heeft hen voortdurend onder ogen gehouden en gegeven wat ze nodig hadden. We weten eigenlijk niet precies wat er gebeurd is. Hoe lang zijn ze daar geweest? Een paar jaar waarschijnlijk. Wat hebben ze allemaal meegemaakt? Dat weten we niet. Is het moeilijk of makkelijk geweest? We kunnen er weinig over zeggen eigenlijk. Maar één ding weten we, het kinderke was bij hen. En dat is het belangrijkste. Al moet je naar Egypteland, als het kinderke Jezus bij je is, dan kun je daar goed wezen. En als het kinderke Jezus niet bij ons is, gemeente, dan zijn we nergens veilig. Daar gaat het om. Het gaat erom of wij de voetstappen van Christus mogen drukken. Het gaat erom of wij zicht op de zaligmaker mogen hebben. En dan zijn we veilig, wat ons ook overkomt. En aan de andere kant, als er geen zicht is op de zaligmaker, als er geen gemeenschap is met de Heer Jezus Christus, dan zijn we nergens veilig. Is die nood ons al opgebonden geworden? Dus onze tweede gedachte, de weg van de borg is ook de weg van de kerk. Voetstappen drukken, in de eerste plaats ter ontdekking. En in de tweede plaats om te leren wat de gemeenschap met Christus teweeg brengt. Opdat we meer en meer aan Hem verbonden mogen worden. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Als het goed is, dan is de vijandschap van de wereld en dan zijn de aanvallen van de vorst der duisternis voor ons als wat een herdershond doet, namelijk de schapen uitdrijven naar die grote herder, die de zijne nooit in de steek zal laten. We gaan naar onze derde gedachte, de weg van de Vader. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 68 en daarvan het vierde vers. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen, toen gij langs Parans woeste grond hun voortoog schokte, de aarde in het rond, de hoge hemelen dropen. En wat er verder volgde, noemde nu het vierde vers van Psalm 68. onze derde gedachte de weg van de Vader. Want loopt het nou niet helemaal volledig uit de hand? Is dit nou wel het kerstevangelie? Is dit nou wel de weg van God? Is het niet de weg waar Herodes toe dwingt? Nee, gemeente, het is allemaal geprofeteerd. We lezen dat in het 15e vers. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus het is ter vervulling van de profetie. Herodes was ook zo'n klosje in het weefgetouw, net als keizer Augustus. Heeft de man ook niet in de gaten gehad dat zijn boze handelingen uiteindelijk de borg gebracht hebben waar hij moest zijn? Er wordt hier gesproken over de dood van Herodes. Dat is heel aangrijpend, gemeente. Wat moet dat voor Herodes geweest zijn toen het eeuwigheid werd? Toen hij voor Gods rechterstoel gedaagd werd. Wat heeft hij op zijn geweten als we denken aan de kindermoord in Bethlehem? Wat had hij ervoor over, voor zijn koningschap offerde hij zoveel kinderen op? Wat is toch een mens? En wat komt er ook openbaar in deze geschiedenis, wat een mens is als de Heere een mens aan zichzelf overgeeft? Volhard tot het einde in zijn vijandschap. En dan sterven, gemeente, jongens en meisjes, wat moet dat zijn als je zo naar de eeuwigheid moet? En als je dan pas gaat erkennen dat God rechter is. Als je dan pas je knie gaat buigen, als het gedwongen moet en als het te laat is. Als je dan ziet dat je uiteindelijk alleen nog maar meegewerkt hebt ook aan de komst van Gods koninkrijk, ook al was je een bittere vijand. Er staat hier ter waarschuwing tot de dood van Herodes. De Heere rekent af. De Heere rekent af met zijn vijanden. Het lijkt wel alsof ze alles kunnen doen, maar niet langer dan dat de Heere heeft bepaald. En als die tijd voorbij is, dan is het klaar. En dan rekent hij af met de goddelozen. De dood van Herodes, opdat vervuld zou worden. Ziet u, het gaat hier over een profetie. Profetie die wij lezen in Hosea 11 vers 1. En die profetie die heeft betrekking op het volk van Egypte. Ik zei het al, het volk van Egypte, dat is door God uit Egypte geroepen. Maar dat was eigenlijk een profetie reeds, want dat volk dat kon niet in Egypte blijven. Waarom kon dat volk niet in Egypte blijven? Dat volk dat droeg Christus in zich. En dat heeft Mozes gezien, jongens en meisjes. Mozes die heeft gezien dat de versmaadheid die het volk van Israël moest dragen in Egypteland, dat dat een versmaadheid was om Christus wil. En omdat Mozes zag dat Christus in dat volk was en uit dat volk zou komen, daarom verkoos hij liever met dat volk kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dat volk dat droeg Christus in zich. En daarom, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. God heeft zijn zoon toen al in dat volk uit Egypte geroepen. Maar wat toen schaduwachtig is gebeurd, dat zou in het Nieuwe Testament letterlijk gebeurd worden. Letterlijk gebeuren. De Heere Jezus, hij zou letterlijk uit Egypte geroepen worden. We zouden kunnen denken, ja, waarom moest de Heer Jezus naar Egypte vluchten? Ja, nou ja, dat ligt het dichtst bij. Dat ligt eigenlijk voor de hand, dat als ze dan moeten vluchten, dat hij naar Egypte gaat. Maar Matthäus laat ons verder kijken, gemeente. Matthäus laat zien dat God bezig is om zijn woord te vervullen. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hij blijft niet in Egypte. Hij komt uit Egypte. En dat was voor het volk van Israël een verlossing. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Maar gemeente, voor de Heere Jezus was dat geroepen worden uit Egypteland. Dat was het begin of het vervolg van de lijdensweg. Want waarom roept de Vader hem uit Egypte? De Vader roept hem uit Egypte en naar het kruis. De Vader roept hem uit Egypte tot betaling. Er moet genoegdoening plaatsvinden. Egypte is nog maar een begin van de vernedering. Van Bethlehem gaat het naar Egypte en van Egypte gaat het naar Nazareth. En van Nazareth gaat het langzaam maar zeker naar Golgotha. Dat is de weg van de Vader. En weet u wat ons dat leert op deze kerstdag, gemeente? Dat er buiten de voldoening aan het recht van God geen zaligheid zal zijn. Christus kon niet om het recht heen. De Vader riep hem. Zoals Adam geroepen werd, waar zijt gij? Zo riep de Vader hem hier uit Egypte ter verantwoording. En de Heere Jezus is gekomen. En hij is de weg gegaan, borgtochtelijk, plaatsbekledend, om aan het recht van zijn Vader te voldoen. Hij is niet weggekropen in Egypte. Hij is niet weggevlucht in Egypte. Maar hij is zo gewillig geweest in de weg die hij moest afleggen tot voldoening van het recht. En omdat de Heere Jezus dat gedaan heeft, jongens en meisjes, daarom is er nog behoud mogelijk. Daarom roept de Heere nog mensen uit Egypteland. Daarom roept de Heere nog mensen tot verlossing. En je zou kunnen zeggen, in zekere zin is dat gebeurd. De Heere heeft ons uit de wereld geroepen. Wij zijn niet van de wereld. Wij zijn van de kerk. Dat is een heel groot voordeel. Wij zijn gedoopt. Wij horen niet meer bij de wereld. De Heere heeft ons apart gezet. De Heere heeft ons bij de gemeente gevoegd. En dat is een heel groot voorrecht. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Maar misschien ligt je hart nog in de wereld. Want dat kan dat je vandaag wel in de kerk zit. Dat de Heere je uitwendig wel geroepen heeft uit de wereld. Maar dat toch je hart nog ligt in de wereld. En weet je wat ik dan hoop? Dat er jongens en meisjes zijn en ook ouderen vandaag die die keuze met Mozes mogen leren doen. Die mogen zien dat Christus in de gemeente is. Dat Christus in zijn volk is. En die daarom begeren liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden. Dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Als je kiest voor de wereld, en dat is het meest gemakkelijke natuurlijk, dan krijg je ook geen ellende over je heen. Maar als je kiest voor de wereld, dan moet je ook met de wereld sterven. En de wereld is zonder Christus. En zonder Christus is er geen behoud. Want zonder Christus is er geen voldoening aan Gods recht. Zonder Christus is er geen betaling. Zonder Christus is het omkomen. En daarom wat een wonder, gemeente, dat wij mogen behoren uitwendig tot een gemeente waar Christus is. Maar daar is het niet mee opgelost. Als er geen persoonlijke band met de Heere Jezus Christus is. En daarom moet het leven buiten hem, dat moet ons onmogelijk worden. Kom, is het u op deze kerstdag om die koning te doen. En als u zegt, ik zit nog in Egypte, mijn hele hart ligt nog in Egypte, dan mag ik u prediken vandaag dat verlossing uit Egypte nog mogelijk is, uit het diensthuis nog mogelijk is, omdat Christus daar vandaan gekomen is. Was hij er niet geweest, het was onmogelijk geweest, maar hij is daar geweest om in de gevangenis gevankelijk weg te voeren, de duivel te overwinnen en zondaren te bevrijden uit de macht van de duisternis. Ja, we lezen het zelfs in de Bijbel, Egyptenaren zullen nog zalig worden. Zullen delen in het werk van deze koning. Dat de Heer Jezus geboren wilde worden en deze weg wilde gaan, dat laat zien dat er nog behoud is. Voor zondaren, dat er niemand is die hoeft te zeggen, voor mij kan het niet meer, gemeente. Maar zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roep hem aan terwijl hij nabij is. En volk des Heren, wij moeten de koning volgen. En dat is de weg van Bethlehem. Ja, u dacht van Bethlehem naar de hemel. Nee, dat is van Bethlehem naar Egypteland. Dat is in leven waar wij vandaan gekomen zijn, wat wij ons waardig gemaakt hebben en wat Christus heeft moeten doen om ons te verlossen. Weet u, als hij groter gaat worden in ons leven, dan gaan we minder worden. Want zo ging het voor Jozef en Maria. Dat was niet de weg van boven, van beneden naar boven, maar dat was een weg van minder worden. Dat was een weg van sterven aan zichzelf. En zo gaat het naar Jeruzalem. Dan wordt Christus alles. En dan zijn wij uiteindelijk niks. Maar dan hoeven wij ook niks meer te zijn, omdat hij alles doet. We hebben het gehoord uit zondag 11. Hij is een volkomen zaligmaker in wie alles te vinden is. Amen.